Ja, denk het wel. Het schermpje, dat heb ik wel eens vaker meegemaakt. Dan moest ik hem altijd even aan- en uitzetten. Dus. Wat dat betreft ben ik nog wel gewend.
Ja!
Dank u. Goedemorgen, broers en zussen. Wat mooi dat jullie er zijn en in zo grote getalen. Ik gok dat best een heel aantal van jullie ook zijn gekomen vanwege de speciale gelegenheid dat we vandaag het derde kindje van jullie, hè, Lisbeth en Hidde, gaan dopen. Marie, wat mooi. Het kleine zusje van Duco en van Alexander. Mooi dat jullie er zijn, mooi dat jullie ouders er zijn en familie en vrienden. Misschien ben je helemaal niet gewend om in een kerk te zitten om een dienst mee te maken. Ik wil je uitnodigen om het op jouw manier mee te maken. Dus misschien ben je niet zo gewend om te zingen of dat soort dingen. Nou, doe wat bij jou past. En natuurlijk ook mooi als je er bent als wekelijkse kerkganger. Welkom ook als je thuis met ons digitaal verbonden bent. Van harte welkom in de Franse kerk. Mijn naam is Bart Noord. 2 jaar geleden was ik hier voorganger, inmiddels in Bergentuin werkzaam. Maar mooi om terug te zijn. Ik wil je uitnodigen als je dat kunt om te gaan staan. En in een drukke wereld waar veel gebeurt, gaan we met elkaar even stil worden. Om even tot jezelf te komen en je ook te kunnen richten op wat er hier gebeurt en wie we aanbidden. En dan gaan we ons vertrouwen in God ook uitzingen.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u. Tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u. Mijn hulp is van u.
Kan je duizelen als je omhoog kijkt naar de sterrenhemel, hoe groot alles is en hoe klein je dan zelf bent. En toch ziet God je en hij groet jou persoonlijk. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus in de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. We gaan zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid.
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn naam.
Het is goed om ons met elkaar te richten op dat er 10.000 redenen zijn tot dankbaarheid. Soms zou je het bijna vergeten, maar wat is er veel om voor te danken. En er is natuurlijk ook veel om voor te bidden, veel wat nog niet klopt en wat nog pijn doet. Laten we dat met elkaar ook bij God brengen. We gaan met elkaar bidden. En ik gebruik een gebed wat geschreven is door Gully Francis Decani. Zij werkt in de kerk in Engeland en is op haar 13e gevlucht uit Iran. Je hebt waarschijnlijk meegekregen wat er gebeurt in het Midden-Oosten op dit moment. De oorlog die is uitgebroken in Iran en ook breder. En zij schreef daar een gebed bij, dus dat bidden we met elkaar. Laten we samen bidden. Liefdevolle God, u die ons hoort in onze angst en in ons verdriet. U die ernaar verlangt dat we vrij zijn. U bidden wij. Voor het volk van Iran en voor alle volkeren in het bredere Midden-Oosten. In deze tijd van angst en onzekerheid. Wees dicht bij hen die angstig zijn. Troost alle die lijden. Leid mensen die de macht hebben om besluiten te nemen en breng hen op wegen van wijsheid, barmhartigheid en matiging. Zodat mensen van goede wil harmonie en verzoening zoeken. We bidden om vrede en gerechtigheid door hem die de vredevorst is, Jezus Christus onze Heer. Levende God, uw kerk wordt gesterkt door het bloed van de martelaren. We danken u voor het getuigenis van de kerk in Iran. En we bidden u voor die gelovige rest die het volhoudt. In lijden ondersteun hen. In kwetsbaarheid verzorg hen. In isolement omring hen met uw liefde. En help ons om uw aanwezigheid te zien in wat klein en kwetsbaar is. Want het geknakte riet breekt u niet af en de kwijnende vlam zult u niet doven. Vernieuw ons en vernieuw uw vervolgde kerk met de boodschap van hoop. Die ligt in de dood en de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Goed, ik zei net al even, we zijn natuurlijk met elkaar samengekomen om God te ontmoeten, maar ook om de doop te bedienen aan Marie, dat gaan we straks doen, maar het is goed om eerst stil te staan bij wat we eigenlijk precies doen als we dopen, wat dat betekent. Het is belangrijk om daarbij voor ogen te houden dat de doop niet alleen een mooi ritueel is en een soort van goede gewoonte van de kerk, dat is het ook. Maar het is ook iets, en dat is misschien nog wel kernachtiger, dat we doen in navolging van de Heer Jezus. Want Jezus Christus zelf die zegt als die de leerlingen erop uitstuurt, en dan zegt hij, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Dus dat is misschien wel het eerste, het meest kenachtige van de doop. We doen het in navolging van Jezus Christus. Hij zegt het ons, doe het zo. En gelukkig is de Heer Jezus niet de enige die het zegt, ook de leerlingen later die zeggen dat. De apostel Paulus bijvoorbeeld in zijn brieven vertelt wat het betekent om gedoopt te zijn. In de brief aan de christenen in Rome zegt hij, we zijn door de doop in zijn dood, in de dood van Jezus Christus dus, met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader is opgewekt, ook met hem een nieuw leven te leiden. Dus Paulus vergelijkt de doop eigenlijk helemaal met een eenwording met de Heer Jezus. Jezus sterft en staat op. En zo is ook de doop als het ware ja, sterven en weer opstaan. Net als Jezus zelf deed. Ja, we dopen in deze kerk ook kinderen. Jezus zelf zei immers, laat de kinderen bij me komen. Hou ze niet tegen, want voor hen is het koninkrijk van de hemel en aan iedereen die is zoals zij. Dat zien we ook in het Oude Testament trouwens al, als het volk Israël door de zee wordt geleid onderweg naar het beloofde land. En de apostel Paulus schrijft later, ze lieten zich dopen in de wolk en in de zee. Dat hele volk trok door de zee heen, door dat water heen. Dat waren volwassen mensen, maar dat waren ook kinderen. Dus Gods belofte, Gods opdracht was ook echt voor de kinderen en is er dus nog steeds. En zo doopt de kerk vanaf de vroege tijd eigenlijk zowel volwassenen als kinderen. We gaan jullie dochter straks dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar zit heel veel in. Als we een kindje dopen in de naam van de Vader, dan horen we daarin dat de Vader ons als het ware voor eeuwig in zijn armen sluit. Wij mogen zijn kind zijn en een vader houdt nooit op met vader te zijn. En als we dopen in de naam van de Zoon, dan horen we daarin dat Jezus Christus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. En als we dopen in de naam van de Heilige Geest, dan horen we daarin dat de Heilige Geest in ons gaat werken. Vanaf het moment dat we zo'n kindje gaan dopen, horen we de garantie dat de Heilige Geest alles wat Jezus Christus voor ons heeft verdiend, vergeving, vernieuwing, dat dat allemaal aan ons wordt geschonken. Dag aan dag worden we vernieuwd, vanaf jongs af aan. Nou, dat is eigenlijk de kern van wat we doen als we dopen. We doen het in navolging van Jezus en we dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We gaan een lied zingen, ook om stil te staan bij het wonder eigenlijk. Als je zo'n kindje ontvangt, in je armen gedrukt krijgt, alles zit erop en eraan. Wat een groot wonder dat is, God die alles maakte, dat gaan we samen zingen. Laten we voordat we gaan dopen ook samen bidden. Almachtige eeuwige God, door het water heen wijst u de weg naar het leven. Dat heeft u steeds gedaan. Toen u door de zondvloed de wereld overspoelde, redde u Noach en zijn gezin. En toen u uw volk Israël liet ontsnappen uit Egypte en het leger van de farao achter hen aankwam, toen gingen ze dwars door de zee, over droog land. In die twee reddingsacties zien wij al iets van de doop. En we bidden u, goede God, om ook Marie genadig te zijn. Maak haar van u door uw Heilige Geest één met Jezus Christus. En laat haar door de doop begraven zijn in Christus dood en met hem opstaan in een nieuw leven. Help haar om vol goede moed haar kruis te dragen, Christus achterna, aan hem verbonden met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. En geef haar altijd, ook bij het sterven, houvast in wat u beloofd heeft, zodat ze vol vertrouwen kan verschijnen voor Jezus Christus, haar rechter en redder. We bidden u, Heer, of u rond de doop ons ook wilt herinneren aan onze eigen doop. Bemoedig ons dat u erbij bent, dat u erbij was vanaf die allereerste momenten en dat u er nog steeds bent. We bidden u, zie onze wonden en onze pijn, Misschien ook als onze kinderen zijn weggedwaald bij het doopvont, andere wegen zijn gegaan. Wij danken u dat u ons daarin vrijlaat en ons nooit bij de haren terugtrekt. Maar help ons als dat soms ook pijn doet en vragen oplevert. Help ons als we niet goed weten wat we moeten geloven rond zo'n doopvont. Of help ons als we zeker weten dat we niet geloven dat u er bent. Geef ons allemaal in onze eigen situatie de verzekering van uw liefdevolle aanwezigheid. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Hidde en Lisbeth, ik ga jullie zo direct de vragen stellen die passend zijn rond de doop. Maar ik ga eerst dat gaan we eigenlijk met elkaar doen. We gaan ons geloof samen beleiden. Want antwoord geven op doopvragen is ook een soort belijdenis, hè? Is een soort geloofsbelijdenis. In elk geval in jouw geval, Lisbeth. En het mooie is dat je dat doet in een beleidende gemeente. Dus het hangt niet alleen maar van jouw geloof af, maar we geloven met elkaar. Daarom is het goed om samen ons geloof te beleiden. Ik wil je uitnodigen als je dat kunt om daarbij te gaan staan. En in je hart met mij mee te spreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, en vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Je mag weer gaan zitten. Voor mij het teken om van mijn troon af te komen. En voor jullie het teken om hier te komen staan als je dat wilt. Vergeten we nog iets? Heel goed dat je het zegt. Ja, wil iemand even de kinderen boven? Dat ging jij doen, geloof ik, Bart. Ja. Dankjewel. Daar wachten we dan even op. Zullen we dat doen? Ja. Het is mooi als de kinderen erbij kunnen zijn. Maar die moeten we dan wel even halen. Grote en kleine kinderen, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Hey, mooi dat jullie er zijn, jongens en meisjes. Wie van jullie is er gedoopt toen hij nog een babytje was? Sommigen niet, hè? Ik heb jou nog gedoopt, inderdaad. En, nee, jou niet meer. Nee, maar sommigen van jullie heb ik zelfs gedoopt, inderdaad. Ja.
Ik niet.
Jij niet? Nee. Nee, jij bent niet meer een baby, hè? Helemaal niet meer. Weet je wat nou heel bijzonder is als je wordt gedoopt? Eigenlijk krijg je als je wordt gedoopt een soort stickertje op je geplakt. Dan denk je, dat wil ik helemaal niet, een stickertje op me geplakt. Maar weet je wat nou het mooie is? Als je een cadeautje krijgt, hoe weet je dan dat die voor jou is? Als je bijvoorbeeld Sinterklaas viert. Ja, je kan ook een pleister plakken inderdaad, hè? Ja, en een pleister is eigenlijk ook een soort sticker. En als je nou Sinterklaas viert, dan liggen er heel veel cadeautjes. En op sommige zit een stickertje en dan staat erop, in mijn geval, Bart. Dan denk ik, yes, dat is mijn cadeau, toch? Die is voor mij. Eigenlijk is dopen ook een beetje iets, hè? God plakt als het ware een stickertje op ons en hij zegt, dit is mijn cadeau en het is echt voor jou. Dus we gaan straks de naam noemen van Marie, haar hele naam. Ze is vernoemd ook nog naar jouw vrouwelijke kant, zal ik maar zeggen. Dus moeders, oma's en jouw oma, Hidde. En dan gaan we haar hele naam noemen. Zeggen we, dit is Gods cadeau en hij is echt voor Marie. Dat mag je zeker weten. Nou, gaan we met elkaar dopen, maar niet voordat ik de vraag heb gesteld natuurlijk. Hidde, ik stel jou een iets andere vraag als Liesbeth. Hè? Dat hebben we ook zo samen afgesproken, omdat voor jou geloven nou ja, net weer iets anders betekent als voor jou, Liesbeth. Dus daar doen we ook recht aan. Hidde, ik wil je vragen om op de volgende vragen oprecht te antwoorden. Aanvaar je dat je kind als lid van de gemeente van Christus gedoopt wordt? Stem je ermee in dat ze in het christelijk geloof zal worden opgevoed? En beloof je daarbij de hulp te geven, voor zover het in jouw vermogen ligt, om ook zelf aan je kind het evangelie van Jezus door te geven? Wat is daarop jouw antwoord? Mooi, dankjewel. Liesbeth, voor jou. Geloof je de belofte van vergeving en nieuw leven die God in Jezus Christus aan ons en aan onze kinderen doet? En geloof je dat we van nature in de macht van de zonde zijn, maar dat we toch in Christus heilig zijn voor God? En geloof je dat de dood dit laat zien en verzegelt dat wij en onze kinderen één worden met Christus en zijn kerk? Dat is de eerste vraag. Dat is een lange vraag, maar het is er maar één. De tweede vraag. Beleid je het christelijk geloof dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de apostolische geloofsbelijdenis is verwoord, we hebben het net gehoord, en dat hier in de gemeente van Christus wordt onderwezen, dat dat Gods reddende kracht is voor alle die geloven. En de derde vraag, beloof je dat je jullie dochter zult voorgaan in een christelijke manier van leven? Beloof je haar zo op te voeden dat ze leert te begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn? Wat is daarop jouw antwoord? Mooi. Dan is dit het moment waarop we ook gaan dopen. Even kijken of we... Dan laat ik deze zo gauw. Denk maar even gewoon hier, want anders kukelt hij er misschien vanaf. Marie, Toos, Elisabeth. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zal ik het een beetje doen? Welkom in het Koninkrijk van God. Zo. We gaan Marie een zegen toezingen en jullie natuurlijk ook. De Heere zegent jou. Misschien is het wel mooi als we daarbij gaan staan, als je dat kunt. Geliefde broers en zussen, ontvang als gemeente dit kind met liefde in jullie midden. Laat deze ouders er niet alleen mee, maar weet je geroepen om hen te steunen door jullie voorbeden en natuurlijk ook door jullie voorbeeld. En wees daadwerkelijk bereid om eraan mee te helpen dat Marie groeit in het kennen van Jezus Christus. Wij zijn immers alle gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Mogen de Heer ons daartoe helpen met zijn geest. Je mag weer gaan zitten. En jullie mogen weer naar jullie plek, of misschien waren jullie op de crèche, dan mag je daar weer naartoe.
Helpt als je hem aandoet. Ja, ja, heer Lisbeth, ik mag namens de gemeente jullie een cadeautje aanbieden, maar ik wil eerst heel even teruggrijpen op het gesprek wat wij mochten hebben met elkaar. Ik vond het heel mooi om te horen hoe jullie zeiden van we willen Marie echt laten opnemen in de familie, in het gezin van God. Nou, ik kan namens de hele Franse kerk spreken. Jullie zijn meer dan welkom en Marie ook. Echt mooi dat we dat hier zo ook mochten vieren met elkaar. Daarvan heb ik een klein bewijs, de doopakte, dat je dat ook haar hele leven lang aan haar kan blijven vertellen dat ze meer dan welkom is hier en altijd bij God. Hoe mooi om dat te vieren met elkaar. Daarnaast hebben we ook de goede gewoonte om een klein boekje mee te geven, want zo aan het begin van je leven is het belangrijk dat je ook wat leert, zou ik maar zeggen. Daarvoor hebben we een mooie Bijbel uitgezocht, tenminste die hebben jullie uitgezocht. Lees hem helemaal kapot, zou ik zeggen. Ik hoop dat jullie er heel veel uit mogen halen met het hele gezin. Met Duco, Alexander ook. Dat jullie mogen blijven groeien. En zo Marie ook de goede weg mogen laten zien van het mooie leven met Jezus. En hier in Voorburg in de Franse kerk. Van harte gefeliciteerd.
Alle kinderen mogen naar voren komen en even hier vooraan zitten. Weet je hoe lekker dit was? Even slapen. Man, ik ben hier echt helemaal fris en fruitig, zeg. Lekker. Vraag je. Ik heb wel even lekker geslapen. Hoe zullen de papa en mama van Marie hebben geslapen de afgelopen tijd? Wie durft dat te vragen? Durft iemand dat te vragen? Nee? Zal ik het dan vragen? Lisbeth en Inhoor. Afgelopen tijd geslapen?
Kort,
hè? Nou, ik denk dat bijna al jullie papa's en mama's een tijd hebben gehad, of nog steeds, dat we eigenlijk wel lekkerder zouden willen slapen. Slapen is zoiets lekkers. Man, ik ben echt helemaal bijgekomen. Even lekker zeg hier vooraan slapen. Hé, jullie weten het niet allemaal, maar misschien ook wel. Vorige week hebben we het in de kerk gehad ook over slapende mensen. Wie sliepen er ook alweer vorige week? Ja.
De leerlingen.
Ja, de leerlingen. Van wie? Wie heet?
Oh.
Van Jezus. De leerlingen van Jezus sliepen. Sliepen ze in hun bed? Nee.
Tegen een boom.
Tegen een boom. Waarom? Waren ze ook moe? Weet jij het? Waren ze moe? Dacht ze, oh, lekker slapen?
Ik weet even niet.
Nou, ik kan het je wel vertellen. Nee, ze sliepen niet zo, maar ze waren wel weer moe. Ze moesten eigenlijk wachten, hè, van de Heer Jezus. Wacht met mij, want ik ga bidden, zei de Heer Jezus. Nou, is het zo dat als jullie slapen, slaap je dan alleen of staat er iemand voor de deur zo? Zo, ik waak over jou. Nee, slaap je? Oh, dat is wel gezellig. Samen met je zus slapen, dat is ook gezellig. Maar weet je wie er altijd bij jullie is als je slaapt? Nou?
De Heer Jezus.
Ja, de Heer Jezus. De Heer Jezus waakt over jou als een echte wachter. Dat is fijn, hè? Nu gaan we vandaag weer in de kinderbijbel verder met het lijdensverhaal richting Goede Vrijdag. Daar waren ook wachters. Wachters, die bewaakten eigenlijk ervoor dat de Heer Jezus weg zou lopen. Want hij was in het huis van de hoge priester en hij zei, hij mag niet weglopen. De Heer Jezus moest blijven, maar hij was meteen ondervraagd. En weet je wie daarbij was? Weet iemand dat? Welke discipel was daarbij? Weet je dat? Weet iemand het weten?
Judas?
Ja, oké, maar nog iemand anders.
Petrus
was er inderdaad bij. Petrus was erbij. En toen gingen de mensen allemaal vragen, hè, aan hem. Hé, jij hoorde toch ook Petrus? Wat zei hij toen? Ja. Of zei hij nee? Nee, hè. Hoeveel keer zei hij nee? Drie keer. Inderdaad, drie keer. Zou de Heer Jezus blij zijn geweest? Of zou de Heer Jezus verdrietig zijn geweest? Iemand anders. Weet je wat anders is?
Verdrietig,
hè? De Heer Jezus was echt verdrietig. Die keek naar Petrus. Zou Petrus ook verdrietig zijn geweest? Ja, hè, Coro, ja. Ja, Petrus was ook verdrietig. Hey, we gaan het verhaal zo meteen veel verder luisteren in de kinderbijbelclub. En wij zijn gewend om nog een sticker te plakken, hè, over vandaag. Want we volgen dat helemaal. Alleen het is vandaag een beetje ingewikkeld. Wie gaat er een sticker plakken? Wie wil helpen een sticker plakken? Wel, misschien wel iemand anders die al niet in de kerk zit een sticker plakken. Of die niet hier in de kerk zit. Wil iemand anders? Willen jullie misschien een sticker plakken? Nee? Nee? Wie wil dan wel? Wil jij een sticker plakken? Ja, Moritz? Willen jullie samen een sticker plakken? Wil je geen sticker plakken? Nee? Wil jij samen? Wil je samen, Moritz? Nou, loop je. Wacht even, hij heeft zich verstopt, de sticker. Maakt niet uit. Mag ik Jezus nog verplaatsen naar het huis van de hoge priester? Hey, en dan gaan we weer zitten. En dan gaan we het kinderlied zingen. En daarna gaan we met ons mee naar de kinderbijbelclub.
Heel veel plezier, jongens en meisjes. En tot straks. Ja, Marijke die liet het al zien met haar kussens en dekbed, et cetera. Het gaat vandaag, of in elk geval in de preek gaat het, over slapen. Mocht je dus tijdens de preek straks in slaap vallen, dan heb je misschien wel heel goed geluisterd. Dat zou zomaar kunnen. Hij komt uit een serie die ik ging maken over goede gewoonten. Ik dacht, wat zijn nou goede gewoonten? Hè? Want je kent allemaal wel de gewoonte bijvoorbeeld om 's avonds je tanden te poetsen, want je wilt aan je hygiëne denken bijvoorbeeld. Of je wilt de dag goed beginnen, dus je ontbijt. Dat is ook zo'n goede gewoonte, hè? Elke ochtend gewoon even ontbijten. Wat zijn nou goede gewoonten die je helpen als kind van God, als gelovige achter Jezus aan? Wat zijn dan goede gewoonten die je zelf eigen kunt maken om met hem op weg te zijn? Tot mijn verrassing ontdekte ik in het evangelie dat een van die goede gewoontes wel eens slapen kan zijn. We lezen Psalm 127... en we lezen uit het Nieuwe Testament Matteüs 11, vers 28 tot 30. Is er iemand die gaat lezen of lees ik het zelf? Ik lees het zelf, denk ik. Hè? Ja. Psalm 127. Daar staat boven een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Dat is Psalm 127. En dan bladeren we verder naar het Nieuwe Testament. Het eerste evangelie, dat is het evangelie van Matteüs. Even kijken, Matteüs 11. Jezus is daar aan het woord en die sluit eigenlijk aan bij Psalm 127, zou je kunnen zeggen. Kom naar mij, zegt Jezus, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is het woord van God. Ja, laten we met elkaar naar het evangelie luisteren. De kerntekst vanochtend is Psalm 127, vers 2. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Ja, geliefde mensen, er is misschien wel niks wat we zoveel doen als slapen. We werken, we besteden tijd aan onze hobby's. Je zit misschien heel wat uren van je leven in de kerk, maar de meeste uren van je leven breng je toch waarschijnlijk slapend door. Vooral baby's weten hoe belangrijk slaap is. Ze doen het bijna permanent. Zeker als een babytje nog heel klein is. Ik heb me daar wel eens over verbaasd. Hè? Als een babytje dan weer wakker is, even wil drinken, dan nog even wat kraait en je even aankijkt. En soms is het na een half uurtje alweer zover dat zo'n kindje dan alweer moe is en het gaat gewoon weer verder met slapen. Later in je leven ga je vaak iets minder slapen, maar dan nog slaap je bij elkaar heel wat in je leven. Ik zocht even wat onderzoek op over slapen. En als je de gemiddelde leeftijd bereikt, dan slaap je in je leven, schrik niet, 219.000 uur. 27 jaar ongeveer. We slapen veel. En tegelijkertijd is het soms ook best lastig. Bijna de helft van de Nederlanders. Ik ga ervan uit dat wij met elkaar toch ongeveer gemiddelde Nederlanders zijn. Dus misschien dat dat hier ook wel zo zal zijn. De helft van de mensen in Nederland ervaart slaapproblemen. Zeker jongeren slapen vaak best wel slecht. Minder dan 7 uur per nacht, terwijl zij minimaal 10 uur nodig hebben. En terwijl we vaak wel weten hoe we beter kunnen slapen, is het toch lastig om er iets aan te doen. Bijna iedereen weet dat je vlak voor het slapen bijvoorbeeld beter geen schermpjes meer vlak voor je ogen kunt hebben. 95% van de mensen weet dat en 3/4 van de mensen doet het toch, want het is toch zo lastig. En tegelijkertijd klinkt dan dus Psalm 127. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Blijkbaar heeft dat iets met elkaar te maken. Slapen en geloven. Ja, het is niet de eerste keer dat het aan bod komt in het psalmenboek. In psalm 3 komt het al aan bod. En in psalm 4, ja, dat zou je bijna zelfs een slaapliedje kunnen noemen. Het is blijkbaar niet toevallig. Slapen, een belangrijk onderdeel van ons leven. En geloven. Die twee hebben een relatie. Vanochtend heb ik daarom het volgende thema gekozen, slapen met God. En ik ontdekte toen ik deze preek maakte eigenlijk 3 dingen over mijzelf. En volgens mij gelden ze voor ons allemaal. En die 3 ontdekkingen die geef ik vanochtend in deze preek aan jullie door. De eerste ontdekking is, wij zijn begrensd. Dat is dus het eerste. Ik denk dat ongeveer de meest gestelde vraag, de vraag is, hoe is het? En dat ongeveer het meest gegeven antwoord op die meest gestelde vraag is, druk. Hoe is het? Druk. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar best veel mensen zullen dit herkennen. Hoe is het? Druk. Want ik doe mijn opleiding, ik heb mijn vrienden en vriendinnen bij te houden. Ik heb een baan, ik heb mijn werk, ik heb de kerk. Ik hou bij wat er allemaal in de wereld gebeurt. En ik heb ook nog familie waar ik af en toe op bezoek ga. Oh ja, en mijn ouders worden ouder en daar moet ik voor zorgen. We hebben het best druk met elkaar. Dat was trouwens, dat zal het zijn, 2500 jaar of misschien zelfs wel 3000 jaar geleden toen deze psalm werd gedicht, ook al het geval. Hij is geschreven in een tijd waarin mensen best druk waren. Want ja, je moest je huis inderdaad letterlijk zelf bouwen. Er was geen bouwbedrijf dat voor je deed. Dat had je echt zelf te doen. En er was nog geen politie, brandweer en andere veiligheidsdiensten. Dus je moest de stad echt zelf bewaken. Dat deed je met elkaar. Dus die psalm die is geschreven in een tijd waarin er best heel wat druk op je lag. Er moest van alles gebeuren. Je stond vroeg op, zo zegt psalm 127, hè, dat je vroeg opstaat en je laat te rusten legt. Blijkbaar is dat antwoord wat we vaak aan elkaar geven, ik heb het druk, niet alleen maar van deze tijd. Het is iets menselijks. Wat mooi hè dan, Psalm 127 vers 2b. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Ga maar slapen, zegt Psalm 127 eigenlijk tegen ons. Ga maar slapen. Want slapen is echt onmisbaar. En het is een prachtig moment waarop we als mens eigenlijk onze grenzen erkennen. Zelfs in je diepste nood, zelfs als je kind, nou ja, bij wijze van spreken, van alles zou overkomen en voortdurend om papa en mama schreeuwt, is er een moment dat jullie moeten zeggen, tot hier gaat het en niet verder. Nu heb ik mijn slaap echt nodig. Ik heb maar 2 handen, ik heb maar 2 benen, ik heb maar 1 lichaam en op een gegeven moment is het gewoon op. En dat is het mooie van slapen. Het is het moment waarop je erkent, dit zijn de grenzen die God mij gegeven heeft. Nu heb ik gewoon even te slapen. Tot hier reikt het. Mooi is dat baby's dat zo waanzinnig goed weten. Die vallen gewoon in slaap. Die maken zich niet druk over van alles en nog wat er nog moet gebeuren. Die slapen gewoon. Maar baby's groeien wel op in een cultuur waarin onbegrensdheid vaak de norm is. Kijk maar eens hoe lang winkels open zijn. Hoe lang je nog, tot midden in de nacht of soms zelfs ver daarna, nog een hamburger kunt halen. Hoe lang de tv-programma's nog doorgaan. Hoe energiedrankjes ons helpen om nog een paar uur verder te kunnen. En als een energiedrankje niet genoeg is, zijn er nog van allerlei andere middelen die je kunt gebruiken. Toen ik deze preek schreef, toen was er net een grote beurs in Amerika waar allerlei robots werden gepresenteerd. En er was één bedrijf wat zei, wij hebben de robot ontworpen voor een labor-free home. Oftewel voor een huis waarin je eigenlijk niks meer hoeft te doen. De robot doet alles voor je. En het mooie is, dat werd natuurlijk niet gepresenteerd als iets waardoor jij kon gaan slapen, maar waardoor jij nog meer kon proppen in je toch al volle dag. En dan deed de robot alles thuis. Dat is de onbegrensde wereld waar we soms in groot worden. De wereld vertelt ons meestal niet dat wij mensen zijn met grenzen, maar roept ons vaak op tot meer en nog langer en nog vaker. Ik herken dat trouwens zelf ook hoor, ik ben een mens in deze wereld en ik groei ook op in zo'n onbegrensde wereld. Ik luister graag podcasts en op een bepaald moment betrapte ik mezelf erop dat ik een podcast op mijn hoofd had en vervolgens de krant opendeed om die te gaan lezen. Nou, dat gaat dus niet. Psalm 127 zegt, stop nou gewoon eens, mens. God heeft je gemaakt als een mens met grenzen. Het mooie is, God heeft dat al vaker aan zijn volk voorgehouden. Allerlei volken rond Israël kenden eigenlijk geen moment waarop ze echt moesten stoppen. Maar tegen Israël had God gezegd, neem één dag de tijd, de Sabbatdag werd die genoemd. Letterlijk betekent Sabbat stoppen. Neem één dag de tijd om gewoon te stoppen. Neem trouwens niet alleen een dag, neem ook nog een jaar om te stoppen, het Sabbatsjaar. En neem na 7 Sabbatsjaren, dat was dus 49 jaar, ook nog eens een keer een heel jaar waarop alle slaven weer vrijgescholden worden, waarin het land ook rust kreeg. Oftewel, de rust, het stoppen zat diep verankerd in het onderwijs van God aan zijn volk. Of dat volk er altijd naar leefde, dat is vraag 2. Maar God gaf het altijd al mee. Dus Psalm 127 ligt daar als het ware in verankerd. Jullie weten het toch, mijn kinderen. Ik zeg het tegen jullie, jullie hebben grenzen, stop af en toe. Want ja, God roept ons op om lief te hebben. En ik weet niet hoe het met jou is, maar het moeilijkste moment waarop je kunt lief hebben, is vaak het moment dat je moe bent, toch? Als we echt heel erg moe zijn, dan lukt het bijna niet meer om geduld op te brengen voor onze kinderen. Dan wordt die irritante buurman misschien wel nog irritanter. En dan schiet dat ene wat altijd al op de bodem van je ziel lag, maar je nooit durfde of wilde zeggen, er toch uit. Want ja, je houdt het nou eenmaal niet meer tegen. En daarom is het meest geestelijke wat we soms kunnen doen, gewoon gaan slapen. Want morgen is weer een dag en hebben we weer lief te hebben. De Satan houdt het ons in het paradijs eigenlijk al voor. Dat wij onbegrensde mensen zijn. En daarom is slapen een soort tegengif tegen die leugen. Want de Satan zegt tegen Adam en Eva, God heeft jullie een bepaalde grens gegeven. Doe maar niet die boom, daar zijn jullie nog niet aan toe. Maar de Satan zei, dat lukt wel. Stap er maar overheen over die grens. God houdt vast niet van jullie, ik weet het beter. Ga maar. Ja, en dat is als het ware wat we doen, die leugen ontmaskeren. Nee, wij zijn geen mensen zonder grenzen. God heeft ons gemaakt met grenzen. En daarom is slapen zo'n goede gewoonte. Gewoon gaan liggen. En dat kan ook, want er is er eentje die niet slaapt. Psalm 127 is onderdeel van de pelgrimsliederen. Die beginnen bij Psalm 120. Psalm 120 tot en met Psalm 134 is een klein bundeltje als het ware. En in die pelgrimsliederen wordt eerder gezegd in Psalm 121. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachten van Israël. Er is er eentje zonder grenzen. Er is er eentje die nooit hoeft te slapen, die nooit moe wordt, die niet ophoudt met liefhebben. En verrassing, jij, u bent het niet en ik ben het ook niet. God is het. Die sluimert nooit. En daarom klinkt hier zo mooi de aanmoediging, ga jij maar wel slapen. Daarom is het dus zo'n goede gewoonte, slapen. Het is niet zomaar een activiteit, iets wat je gedachteloos kunt doen. Oh ja, ik ben moe, ik ga slapen. Maar het is een soort oefening om te erkennen, ik ben een mens met grenzen. Ik las een prachtig boekje van Tish Warren, dat heet Liturgie van het Alledaagse. Zij besteedt ook een hoofdstukje aan slapen. En daarin schrijft ze een prachtig mooi stukje. Als christenen nu eens bekend stonden als een tegencultuur, namelijk als een gemeenschap van goed uitgeruste mensen. Mensen die onze beperkingen met enthousiasme, ja zelfs met vreugde omhelzen. Dat is dus het eerste. Wij mensen zijn begrensd. De tweede ontdekking die ik over mijzelf en over ons allemaal deed, is: wij zijn afhankelijk. Want eerlijk is eerlijk, wij slapen natuurlijk niet alleen maar, wij liggen vaak ook wakker. En waardoor we wakker liggen, ja, dat onthult vaak ook iets, niet waar? Je geeft je slaap op voor wat je lief hebt. Je geeft je slaap op voor je kind bijvoorbeeld, want je kind is op dat moment nu eenmaal belangrijker even dan dat uurtje nachtrust. Je geeft je slaap misschien op voor een gesprek met een goede vriend of een goede vriendin, waarbij je ontdekt van ja, dit is even het moment waarop we moeten doorpraten. En je praat door tot diep in de nacht. Maar eerlijk is eerlijk, je geeft je slaap natuurlijk soms ook op voor minder verheven dingen. Nog meer mails beantwoorden. Nog meer scrollen langs kattenfilmpjes. Of toch nog een laatste aflevering van je favoriete serie. Ja, ons slaappatroon, dat waarvoor we wakker blijven, dat laat ook iets zien, namelijk dat wat we belangrijk vinden. En soms zijn het mooie dingen en natuurlijk zijn dat soms ook minder mooie dingen. En ook dat is waar Psalm 127 voor waarschuwt. Tot drie keer toe klinkt er het woord vergeefs. Tot drie keer toe zegt de psalmist, het kan ook wel eens voor niks zijn. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat. Vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs, zwoegen de bouwers. Dus Psalm 127 zegt niet alleen maar dat wij begrensd zijn, tot hier gaat het. Psalm 127 houdt ons ook voor, het kan ook wel eens allemaal voor niks zijn. Al dat gezwoeg en al dat gedoe en alles waar je je zo druk om maakt en waar je je slaap voor opgeeft. Dat kan ook helemaal voor niks zijn. Want natuurlijk, de oproep is niet om alleen maar niks te doen in je leven, om je leven een soort van luierend door te brengen, want God blijft toch wakker en wij hoeven niks. Nee, Jezus zegt toch zelf, kom tot mij, alle die vermoeid zijn, ik zal jullie rust geven. Mijn juk is zacht. En met een juk bedoelt hij iets waarmee je aan het werk gaat, iets waarmee je iets te dragen hebt. Het gaat er dus niet om dat rust is dat je de hele dag niks doet, maar het is een soort manier van aan het werk zijn. Een manier van bezig zijn waarin de rust de kern is. Je bent in al je gezwoeg, in alles wat je doet, een afhankelijk mens. Hij geeft het, zijn lieveling, in de slaap. God is een gevende God. Dat is de oproep hier om daarop te vertrouwen. Je kunt gaan slapen, omdat God in jouw slaap een gevende God is. Dit is een lied van Salomo en Salomo had het al ontdekt. Salomo lag namelijk te slapen en hij kreeg een droom. God kwam naar hem toe en zei, Salomo, jij wilt koning zijn over een groot volk, wat heb je nodig? En Salomo zei, ik heb wijsheid nodig, want ik weet niet hoe ik dit moet doen. En God gaf hem wijsheid, meer dan die ooit nodig had. Hij werd, zoals de Bijbel zegt, wijzer dan wie dan ook, na hem is nooit een wijzere koning geweest. Salomo kreeg wijsheid van God, hij kreeg er daarbij trouwens ook nog aanzien bij en rijkdom. Dat God een gevende God is, heeft Salomo dus inderdaad slapend ontdekt. Ja, misschien is dat wat ongemakkelijk, want we leven in een tijd en we mogen dat misschien zelf ook graag geloven, dat we ons leven graag bij elkaar hebben gepresteerd, toch? Dat is tenminste wat we elkaar vaak voorhouden. We hebben er hard voor gewerkt, we hebben onze diploma's gehaald, we hebben toch lange tijd op een bepaalde positie doorgezet en nu hebben we uiteindelijk promotie gekregen. We hebben hard gewerkt voor het opvoeden van onze kinderen. Natuurlijk is dat soms ook zo, maar zijn we daarin niet ook altijd diep afhankelijk geweest? Als je een gezond lichaam hebt gekregen, is dat dan niet het geschenk waarmee je in al je gezwoeg uiteindelijk iets bij elkaar hebt gepresteerd? En heb je niet een gezond verstand gekregen waarmee je dat hebt kunnen doen? Ja, we zijn in alles uiteindelijk afhankelijk. En als we gaan slapen, ja, dan is dat als het ware een omarming van onze kwetsbaarheid. een omarming van onze afhankelijkheid. Slapen is het tegengif voor die andere leugen van de duivel. Namelijk, je bent een onafhankelijk mens, je hebt God niet nodig. Hier, neem deze appel en je zult wijs zijn. Belangrijk misschien wel om in deze preek ook te zeggen, is dat we in ons geloof ook echt afhankelijk zijn. Als de Heer, zegt Salomo, het huis niet bouwt. Salomo moest inderdaad een huis bouwen voor God. Dat ging niet zozeer om een woonhuis, maar dat ging om de tempel, de plek waar God woonde. En Salomo heeft ontdekt, als God dat huis van geloof niet bouwt, ja, dan kan het wel eens allemaal voor niks zijn. Dat is belangrijk, als je hier als gelovig kind zit, als christen, is dat een belangrijk besef, een belangrijke ontdekking die we onszelf steeds weer te binnen moeten brengen. Geloven is niet iets wat we bij elkaar presteren. Jezus zegt zelfs dat je zonder hem niks kunt doen. Een kerkdienst is dus geen weg onderweg naar God. Als we de goede liederen zingen of als we de juiste preken en beluisteren, dan zullen we... Nee, je zou kunnen zeggen, een kerkdienst is ook een manier van slapen. Een kerkdienst is ook een manier van wachten. Wachten totdat God verschijnt en ineens tot ons spreekt. Dat ontdekte ik zelf ooit ook. Ik heb als dominee en ook als student theologie heel veel kerken altijd gezien en kerkdiensten bijgewoond in allerlei soorten en maten. Van mega-events tot hele kleine kerkdiensten. Maar de plek waar ik misschien wel het meeste geraakt werd, was op het moment dat ik een klooster binnenstapte ergens in, in Brabant. En een kapelletje binnenkwam waar slechts 6 monniken naar binnen schuifelden. Een liturgietje klaarlegde, ja, die al lang uitgeschreven was en die ze eigenlijk alleen nog maar te doen hadden. Alles was al als het ware voorgekauwd. Er was veel plek voor stilte, er werd niet gepreekt. En op het moment dat dat gebeurde, dat die liturgie als het ware begon, toen ontdekte ik, wauw, wat een ruimte, wat een plek is dit. Waar hoor ik God nou hier misschien wel? Daar waar ik helemaal niks presteerde of niks inbracht. Maar waar we gewoon met elkaar op God aan het wachten waren in de stilte. Ga dus vooral lekker slapen vanavond. En doe dat in de omarming van je eigen afhankelijkheid. God is een gevende God. Als ik ga slapen, dan gebeuren de grootste wonderen. Mijn brein komt weer tot rust, mijn lichaam rust uit. Alle mensen om wie ik me druk heb gemaakt, daar zorgt God voor. Al die dingen die ik zo belangrijk vond, die kunnen morgen wel eens veel minder belangrijk zijn. Ga maar gewoon lekker slapen. Wij zijn begrensd, wij zijn afhankelijk. En de derde ontdekking die ik deed is, wij zijn geliefd. Of wij zijn bemind, heb ik het hier genoemd. Hè? Wij zijn bemind, ja, want dat is... Misschien ook wel mooi gezegd, hij geeft het zijn lieveling of hij geeft het zijn beminde in de slaap. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Ja, het is misschien niet toevallig dat dat woord valt, lieveling, beminde. Want het is een herinnering aan die andere naam van Salomo. Salomo werd niet alleen Salomo genoemd, maar ook Jedidja. En Jedidja betekent lieveling van de Heer. Salomo heeft dus slapend ontdekt dat God een gevende God is. Maar hij heeft ook slapend ontdekt dat hij geliefd is. Zo heeft de Heere tegen hem gezegd. Jij bent niet alleen Salomo, maar jij bent ook Jedidja, mijn lieveling. En misschien weet je dat ook wel als jonge ouder. Als jonge ouder dan ontdek je dat kinderen prachtig zijn en geweldig en je geniet van je kinderen. En je bent het meeste trots op je kind. Misschien wel als het de eerste geluidjes maakt. Je zegt, wauw, wat kan nu papa zeggen of mama. Misschien wel als het de eerste stapjes zet. Wauw, ze of hij kan nu lopen. Maar misschien geniet je nog wel het meeste van je kind als het ligt te slapen. Je ziet je kind dan op zijn allerkwetsbaarst. En waar het overdag misschien wel eens achter het behang te plakken is. Denk je s'avonds als het ligt te slapen, wat is het toch een schat. Toch? Wij zijn geliefd. Ja, dat heb je misschien al 100 keer gehoord, niet waar? Dat je geliefd bent. Dat hoor je in de kerk als het goed is, elke week. En misschien als je de libellen leest of een ander blad, dan hoor je dat ook 100 keer. Wij zijn geliefd, toch? Je bent het waard. Er zijn allerlei voorwerpen te koop met dat soort teksten erop. En toch is het vaak moeilijk te geloven, nietwaar? Wij zijn geliefd, ja echt. Het voelt altijd zo voorwaardelijk, nietwaar? Je bent geliefd als. Ik ben geliefd als ik aan het schoonheidsideaal voldoe, bijvoorbeeld. Ik ben geliefd als ik mijn leven op orde heb en niet ziek ben. Ik ben geliefd als ik maar geen misstappen maak. Ik ben geliefd als ik bij de groep hoor. Ik ben geliefd als andere mensen mij waarderen. Of misschien herken je dat gevoel dat je een deel van jou geliefd is. Het gezonde deel, het mooie deel. Dat is geliefd. Niet mijn vergeetachtige deel. Niet die rare scheve neus. Niet mijn gewoonte om 2 truien te dragen omdat ik het nou eenmaal altijd en overal koud heb. Dat gedeelte is niet geliefd, dat verstop ik. Nee, het mooie gedeelte, dat is geliefd, niet waar? En daarom is het zo mooi dat het woord geliefd valt, lieveling, jij bent mijn beminde, niet als we iets bij elkaar hebben gepresteerd, maar als we slapen, dan klinkt het woord. Als ik er dus raar bij lig, als ik kwel op mijn kussen, als mijn dekens door de war liggen en mijn haar compleet gek, dan klinkt het woord, lieveling. Slapen is dus een oefening om je te laten omhelzen. Door onze goede God. Niet op het hoogtepunt van je kunnen, niet als je alles hebt gepresteerd, maar op het hoogtepunt van je kwetsbaarheid. Dat is niet alleen maar mijn woord, maar dat is wat God ons bewijst. In zijn 2 grootste wonderen, namelijk dat God mens wordt en dat Jezus uit de dood opstaat, laat hij dat zien. Want wanneer gebeuren die dingen eigenlijk? Wanneer komt Jezus naar ons toe? Wanneer is er een baby die God blijkt te zijn? In de nacht. Als iedereen slaapt, bewijst God ons zijn liefde. En wanneer staat Jezus op? Niet op het moment dat wij erbij zijn en iets doen, maar op het moment dat we slapen. En de volgende ochtend blijkt Jezus te zijn opgestaan. Als wij slapen, bewijst God ons zijn liefde. Ga dus vanavond slapen. Omhels je beperktheid, omhels je afhankelijkheid en omhels je geliefdheid. Laten we samen bidden. Heer, leer ons om iedere keer vol vertrouwen te gaan liggen en te bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit me beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over ons getrouw de wacht. Amen.
Goedemorgen, namens uw kerkraad enkele mededelingen. Volgende week zondag 29 maart, dan is er weer een nieuwe editie van het geloofsgesprek. Vanaf 3:00 bent u van harte welkom in de consistorie. En het thema is ouderschap en God als vader en moeder. Er worden een aantal bijbelversen besproken die over Gods vaderlijke en moederlijke liefde gaan. En we gaan ons verder buigen over vragen als: hoe heeft het ouderschap mij geholpen om God dieper te leren kennen? Dus of u nu een ouder bent of ouders hebt, van harte welkom om al uw ervaringen te komen delen. Vandaag is de collecte voor de kerk. Voor interne doelen zoals onderhoud van de kerk, jeugdclubs en apparatuur. En voor afdrachten aan het kerkverband. Bijvoorbeeld voor missionaire projecten en hulpbehoevende kerken. De bloemen die hier naast mij staan gaan deze week naar ons allerjongste zusje Marie. Om deze heugelijke dag nog eens extra feestelijk en fleurig te maken. Een mooi bosje bloemen. Straks in ons gebed willen we naast het collectedoel ook danken en bidden voor de jarige van komende week. Dat is komende vrijdag Jaap Klapwijk. Daarnaast willen we bidden voor de vader van Helene Wever. Die is gevallen en heeft zijn heup gebroken. Het was een hele actieve man, maar in verband met de risicovolle operaties besloten om de operatie niet meer te doen. En is dus afwachten tot hij naar verpleeghuis zal gaan. Dat is natuurlijk flink schrikken. En nou, we zullen bidden voor Helene haar vader, haar stiefmoeder en ook natuurlijk voor Helene zelf en de familie. Tot slot is er na deze dienst uiteraard weer gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie of thee. En ik zag de dingen al buiten staan, dus ik denk dat we lekker naar buiten gaan om daar koffie met elkaar te drinken. Tot zover.
Yes, laten we inderdaad bidden. We nemen natuurlijk mee wat Bart ook noemde bij de mededelingen. Laten we samen naar God toe gaan. Ik neem in het gebed een moment van stilte. Daarin kun je je eigen hart tot God laten spreken. En we sluiten het gebed af met een gezamenlijk gesproken Onze Vader. Als je dat kent, dan mag je het met me meespreken. Laten we naar God toe gaan. Goede God, we danken u voor het goede nieuws waarmee u ons elke week weer bemoedigt. Genadig dichtbij bent, Heer. Wat is het eigenlijk genadig als u ons vertelt dat we kunnen gaan slapen? En dat vinden we soms best lastig, omdat we het gevoel hebben dat er zoveel van ons afhangt. Maar misschien wel juist in die oproep om te gaan slapen ontdekken we uw genadevolle hart. Heer, we bidden u. Help ons. Als we misschien het gevoel hebben dat we maar niet kunnen stoppen met slapen omdat we zo vermoeid zijn. Bemoedig ons dan, Heer, dat dat misschien wel juist is wat we op dat moment te doen hebben. Bemoedig ons als we juist slaap tekort komen. De kinderen ons wakker houden of misschien wel andere dingen zorgen. Heer, laat ons dan merken dat u ook dan een God bent van nabij. Heer, en help ons om van het evangelie te getuigen als we de wereld weer ingaan. Misschien hebben we werk te doen. Misschien gaan we weer naar school. Misschien zijn we thuis aan het werk of hebben we de mantelzorgen. Vader, u weet waar u ons naartoe zendt. Help ons om op die plekken te getuigen van uw liefde. Heer, we danken u voor al het goede wat er elke week weer in onze handen valt. Natuurlijk vertelt het nieuws ons van alles en nog wat, maar vaak vooral over wat er misgaat en wat er moeilijk is. En daar mogen we ook voor bidden. Maar wat is er ook veel wat goed is, Heer. Het is heerlijk weer, dank u wel daarvoor. Wat ontpopt de lente al prachtig in de bomen en in de bloemen en in de vogels. Wat is er ook de afgelopen week weer veel goed gegaan. Wat is er weer veel naar elkaar omgekeken. Wat zijn er op veel sportclubs weer leuke wedstrijden geweest. Wat is er in veel klassen weer een goede sfeer geweest. Wat zijn er bij veel vrienden en vriendinnengroepen weer leuke gesprekken geweest. Wat hebben we leuk met elkaar zitten gamen of spelletjes gedaan. Heer, dank u wel daarvoor, voor al het goede. Wat er zomaar was en misschien kijken we er overheen of vinden we het vanzelfsprekend. Maar u leert ons dat elke goede gave, elk volmaakt geschenk van boven komt. En we danken u voor het prachtige geschenk van de kerk. Waar vinden we dat eigenlijk nog? Dat mensen van allerlei verschillende afkomst, arm en rijk, man en vrouw, homo en hetero, of hoe we ook hier maar zijn, dat we elkaar ontmoeten en met elkaar samenkomen rond dezelfde kern. Heer, dank u wel voor uw kerk. En dank u wel dat het al meer dan 2000 jaar een beweging is die onderweg is. Heer, we bidden u. Zegent u ons in het ontvangen van al die geschenken. We bidden u, wilt u zijn bij de moeder van Helene, bij de vader van Helene natuurlijk, die viel, zijn heup brak. En voor wie dat ook ingrijpend is. We hoorden net ook hoe de operatie te risicovol is. Dat betekent wel dat haar vader op dit moment ook helemaal stilvalt. Naar een verzorgingstehuis zal moeten. Vader, we bidden om uw zegen daarover. Geef dat gevonden kan worden. Maar misschien bidden we nog wel meer voor de innerlijke rust en de bemoediging, Heer. Wat moet het voor hem een moment zijn waarop hij zich helemaal uit het lood geslagen voelt. Wilt u erbij zijn, Heer, en wilt u laten merken dat u er bent. En wilt u ook voor Helene zorgen, voor wie er misschien nu ook veel te doen is, te zorgen is, te regelen is. Geef haar daar alles voor wat ze nodig heeft samen met Walter en misschien ook met de kinderen. Heer, we danken u dat u voor ons zorgt. We danken u dat u voor onze broer Jaap Klapwijk zorgt. Al 33 jaar, volgende week vrij, of komende vrijdag, dank u wel daarvoor. Heer, zegen zijn leven, zegen zijn huwelijk. Zegen zijn familie en vrienden, zegen zijn werk en alles waar hij zich mee bezighoudt, Heer. En geef hem ook steeds weer het vertrouwen dat op welke weg hij ook gaat, hij u tegenkomt. Vader, we bidden u voor alles wat er in de wereld gebeurt. We horen berichten over stijgende prijzen van brandstof en ook van andere dingen. Misschien hebben we daar zelf ook mee te maken, Heer. Wilt u ons helpen als het langzaam maar zeker misschien ook moeilijk voor ons wordt? We bidden u of u de diakenen wil zegenen om geld uit te kunnen delen aan zij die het nodig hebben. Heer, en we bidden u, wilt u de overheid helpen om in deze tijd ook goed leiding te kunnen geven? We vragen u of u uw zegen wilt geven als er gekozen is voor de gemeenteraad. Heer, wilt u de mensen die er gekozen zijn, wilt u die ook zegenen? En helpen bij het uitvoeren van hun ambt en het zoeken van het goede voor steden en dorpen. Dat is niet altijd makkelijk, Heer, want soms is er best wat af te wegen. Wat is nou precies het goede en welk belang gaat boven het andere? Heer, wilt u daar ook wijsheid in geven? We bidden voor dingen die er internationaal gebeuren. We stonden al stil bij de oorlog in het Midden-Oosten. We willen ook stilstaan bij wat er op Cuba gebeurt, Heer. Een land wat al arm is, het al moeilijk had en nu met de huidige energiecrisis als het ware helemaal letterlijk en figuurlijk in het donker zit. Heer, ontferm u. Ontferm u vooral over de mensen daar. Geeft u dat er voldoende te eten kan zijn. Geeft u dat er zorg kan zijn. Zorg ook voor uw kerk op Cuba, Vader. Geef dat zij mag laten zien waar uw weg voor staat, Heer Jezus. Namelijk de weg van barmhartigheid en van delen en van omzien naar elkaar. Heer, we willen u vragen of u ons geld wilt geven. Wilt zegenen. Als we straks ons geld geven aan de kerk, maar ook aan het bredere kerkverband. Heer, wilt u het geld dan ook gebruiken tot uw eer? Geef dat we ons geld niet oppotten en uitgeven aan dingen die eigenlijk niet uw koninkrijk verder brengen. Maar help ons om ons geld goed te besteden. En maak ons vrijgevig, Heer. Dat is niet altijd makkelijk, want ons geld voelt alsof het echt van ons is. Maar u vertelt ons dat we het maar gekregen hebben. Heer, help ons om onze handen te openen en om te delen. We bidden in een moment van stilte, Heer, want we kunnen niet altijd in woorden uitdrukken wat we voelen of welke nood er is. Wilt u daarom luisteren naar de woorden van ons hart? En laten we dan samen bidden het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.
gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De gaven worden ingezameld, mogen de Heer gaven zegenen.
Jezus, Jezus.
Graag bedank ik vanaf deze plek ook even iedereen die aan deze kerkdienst heeft bijgedragen op een of andere manier. Daan en Stephanie is het geloof ik, hè? Bedankt voor jullie muzikale omlijsting en David voor het orgelspel. Achter de beamer en mensen die ook de kerk hebben klaargezet, opgewarmd misschien wel. Bedankt allemaal daarvoor. En bedankt jongens en meisjes voor het mooie cadeau, want volgens mij hadden jullie iets heel moois gemaakt voor de baby, hè? We gaan ons laatste lied zingen, een lied waarmee we als het ware ook weer de wereld worden ingezonden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Laten we daarbij gaan staan. Vers 4 als amen op de zegen. Maar ja, waartoe word je gezegend? Nou, om in de wereld ook weer tot zegen te zijn. Dat klinkt zo. Met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk, spreken we uit, Heer, tegen elkaar en tegen onze naasten. Dat we u zullen dienen en niemand anders. Dat we uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste van de mensen. Dat we uw naam zullen heiligen. Dat we uw toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. En dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben we gehoord, zo zullen we doen. Heer onze God, gezegend zijt gij. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de eenheid met de Heilige Geest, is er voor jullie allemaal.
Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Er is gelegenheid om Hidde en Liesbeth buiten te feliciteren. Toch? Ja.
Zolang de oosten in zwaaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop. En als de kippen blijven leggen, komen kuiken uit de dol. Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. Zolang de lente maar blijft komen, en dan de zomer en dan de herfst. En als de winter maar blijft dromen, van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen, voor het zilveren licht en eb en vloed. En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed.